Oog op Wetenschap.
Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Rob van der Wal en naast mij zit Mark Hector. En in deze uitzending gaan we het hebben over dagdromen, mediteren en alles wat daarbij in onze hersenen opduikt. Mark, werk jij wel eens zelf dat je dagdroomt?
Oh, sorry, ik was net zo lekker aan het weg afdwalen met mijn gedachten. Ja, natuurlijk, soms sowieso. Elke dag eigenlijk. Ik heb dat heel vaak, dat ik gewoon eventjes in gedachten verzonken raak. Dat ik aan iets anders zit te denken of dat ik gewoon er niet helemaal bij ben.
Nee, ik merk ook zelf al regelmatig dat ik afdwaal of een stuk rechtdoor fiets waar ik al had moeten afstaan op de snelweg niet meer weet of ik nou wel of niet oplette. En vroeger sloeg een docent wel eens met mijn liniaal of op mijn tafel.
Oef.
Niet op mijn handen gelukkig.
Nee.
Als ik weer eens uit het raam zat te staren. En we zijn lang niet de enige, want het lijkt er namelijk op dat vrijwel iedereen dagdroomt en dat zelfs zo'n 5 tot 30% van de dag doet. En als je wilt, kun je proberen om dagdromen onder controle te houden. Bijvoorbeeld eraan mindfulness of meditatie te doen. Of je zoekt werk wat meer van je hersenen vraagt. Want dan schijn je minder snel af te dwalen. Maar is het echt nodig om minder te dagdromen? Wanneer kan het juist behulpzaam zijn om te gaan dagdromen en wanneer niet? En hoe gaan onze hersenen om met die dagdromen? Dat zijn vragen voor...
De gast van de week.
In de studio is Marieke van Vught, universitair docent op het gebied van hersenmodellen. En met die modellen probeert ze te achterhalen wanneer en waarom we dagdromen en wat daarvan het effect is van bijvoorbeeld meditatie. Daarnaast kijkt Marieke onder andere naar bijzondere meditaties van Tibetaanse monniken en onderzocht ze hoe dans ons denken kan beïnvloeden. Marieke, welkom.
Dankjewel.
We gaan zo met je in gesprek. En ook bespreken we kunst gemaakt van ziekenhuisafval in het wetenschapsnieuws. En hebben we het over temperatuur, het liedje Hot and Cold van In the Sound of Science. Wil je na deze uitzending meer Oog op Wetenschap? Volg ons dan op Instagram en luister oude uitzendingen terug op Spotify.
Oog op Wetenschap.
Marieke, dagdroom jij zelf eigenlijk wel eens?
Zeker weten. Zoals je net al zei, dat gebeurt heel veel. Het gebeurt zelfs 40 tot 60% van de tijd dat mensen dagdromen. En zo'n beetje iedereen. Er zit wel veel individuele variatie in. Maar het gebeurt bij iedereen. En het is ook helemaal niet slecht. Sterker nog, misschien is het wel iets wat ons echt mensen maakt, omdat dagdromen ook wordt gelinkt aan dingen als creativiteit. Dus om nieuwe ideeën te krijgen, moeten wij wel van onze huidige taak afstappen en aan andere dingen kunnen denken.
Ja, en als jij dagdroomt, wat dwaal jij dan vaak naar af?
Het kan echt van alles zijn. Heel vaak zit ik alvast de rest van de dag te plannen. Dus plannen is een van de dingen die ik veel doe. En daarnaast hou ik ook heel erg veel van ballet. Dat doe ik in mijn vrije tijd. Dus als ik iets anders doe, dan denk ik misschien wel daaraan.
Mm-hmm. Op dat ballet gaan we straks ook nog terugkomen. Voor nu, wat is dagdromen eigenlijk?
Ja, er is eigenlijk geen eenduidende definitie in de wetenschap. Het ligt er ook maar net uit aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Het is vaak zo dat we één taak doen die misschien onze hoofdtaak is, zoals nu dit gesprek voeren. En dan is dagdromen dus alle andere gedachten die over andere dingen gaan, zoals niet dit gesprek. En zo meten we het ook vaak in ons laboratorium. Dus eigenlijk in plaats van me heel erg bezig te houden met die discussies over wat is nou precies dagdromen, probeer ik meer me te richten op de, zoals we dat noemen, operationele definitie. En dat betekent hoe we het in het lab meten. En hoe we het in het lab meten is dat we mensen een taak geven. Vaak een saaie taak, maar dat zijn bijna alle taken die we in het lab gebruiken in psychologie of een cognitive science lab. En dan vraag je mensen ergens één keer per 30 tot 60 seconden van waar ben je nu aan het denken? En dan geef je ze multiple choice antwoorden. Dus aan de taak, aan hoe ik het doe op de taak, maar misschien ook gevoelens in mijn lichaam of geluiden daarbuiten of dat soort dingen. En dan als ze dus zeggen van ik ben aan de taak aan het denken, nou dan ben je aan de taak aan het denken. En als je aan andere dingen denkt, dan ben je aan het dagdromen, zoiets.
Ja, precies. En een saaie taak juist, maar om ervoor te zorgen dat ze gaan dagdromen.
Ja, precies. Maar zoals ik al zei, de meeste taken die zijn sowieso al saai. En dat komt omdat we in het lab we goed willen controleren wat er allemaal gebeurt. Dus je wil niet al te veel dingen hebben die er gebeuren. En nou ja, dan worden de taken vanzelf al een beetje saai. Dus eigenlijk krijg je dat al gratis cadeau. En okay, we zien ook wel dat taken die echt interessant zijn. We hebben nu recente data van een experiment waarbij mensen samen beslissingen moeten nemen. En dan moeten proberen uit te vogelen welke beslissing de ander gaat nemen. Dat vinden mensen vaak heel, heel interessant en heel leuk. En dan zie je dat mensen bijna niet dagdromen. Dus het kan wel dat je niet dagdroomt, maar in echt alle andere taken die we tot nu toe hebben gedaan, zijn mensen wel ongeveer 40% van de tijd aan het dagdromen. Ja.
En je kijkt ook naar mediteren. Wat is het verschil tussen mediteren en dagdromen?
Ja, want je zei net al aan het begin van, je kunt misschien minder gaan dagdromen door te mediteren. Nou, dat is niet helemaal waar.
Oké. Okay.
Want wat mij betreft is meditatie vaak vooral een manier waarop mensen meer bekend raken met hun dagdromen en er minder vijandig tegen worden. Dus ik zeg vaak van, ja, ze worden vrienden met hun gedachten. In plaats van dat ze minder gaan dagdromen. Dus je zou kunnen zeggen dat in veel vormen van meditatie, dat je kijkt naar je gedachten en in plaats van er helemaal in mee te gaan in die gedachten, je bewust wordt van, nou, ik kan eigenlijk ook andere gedachten denken. Ja.
Je krijgt er een beetje sturing over misschien, klinkt dat zo?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. En natuurlijk kan dat dus betekenen dat je besluit om minder dag te dromen, maar dat hoeft helemaal niet. En het is eigenlijk belangrijker vanuit veel vormen van meditatie om gewoon bekend te raken met je gedachten. En vaak als je ze probeert te onderdrukken, is een beetje net zoals die experimenten die vroeger gedaan werden met probeer niet aan een witte beer te denken. En nou ja, dan kunnen mensen nergens anders aan denken dan aan een witte beer. Dus op dezelfde manier als je probeert om niet te dagdromen, dan ga je vaak alleen nog maar meer dagdromen. Dus
loopt het helemaal uit de hand.
Precies.
Ik heb nu alleen maar witte beren in mijn hoofd, verdorie.
Ja. Graag gedaan.
Zo zijn. Je zegt het helpt niet per se om minder te gaan dagdromen. Dat weten we eigenlijk misschien niet. Maar welke effecten heeft meditatie in het algemeen dan wel op mensen?
Ja, waar ik dus heel erg in geïnteresseerd ben. Eigenlijk ben ik met dagdromen begonnen omdat ik onderzoek deed naar meditatie en de effecten van meditatie op concentratie en aandacht. En als je dan kijkt naar dat onderzoek, dan zie je dat er wel wat significante effecten zijn van meditatie op aandacht. Dus dat verschillende aspecten van je aandacht ietsje beter worden. Maar het is echt heel minimaal. En als ik dan naar mijn eigen ervaring kijk van met meditatie, dan denk ik ook van ja, ik denk niet dat ik nou heel veel beter, heel veel aandachtiger ben geworden door die meditatie. Maar wat wel veranderd is in mijn eigen ervaring, is mijn houding ten opzichte van mijn gedachten. Dat ik ze met wat meer humor kan zien. En dat ik misschien wat minder verstrikt kan raken in die gedachten. Dus daar ben ik nu veel meer naar aan het kijken van in hoe verhoud je je tot je gedachten. Dus een van de dingen die waar we heel erg in geïnteresseerd zijn in mijn lab is de zogeheten, in het Engels noem je dat stickiness, de kleverigheid van gedachten. Dus kun je ze makkelijk loslaten of blijven ze heel erg hangen? Dus vaak zijn gedachten, piekergedachten, die zijn heel erg kleverig. Die laat je moeilijk los van die gedachten over van, ben ik wel goed genoeg? Of vindt mijn partner me wel aardig? Of dat soort dingen. Die komen de hele tijd terug en die kun je gewoon moeilijk wegkrijgen. Terwijl andere gedachten die zijn misschien veel makkelijker om weer los te laten. Dus als ik aan ballet denk, dan vind ik dat heel leuk. Maar ik kan ook makkelijk weer aan iets anders denken. Mm-hmm. En ik ben dus geïnteresseerd in dat verschil. Van wat maakt gedachten nou kleverig en wat maakt ze minder kleverig?
En heb je daar al een eerste antwoord op?
We zien vaak dat zodra gedachten gaan over zelfevaluatie, dan worden ze vaak kleverig. Dus we hebben in één experiment bijvoorbeeld gekeken naar een vrij lastige werkgeheugentaak, waarbij mensen de locatie van kruisjes op een scherm moeten onthouden. En dan tussen de locatie van elk kruisje door, dan moet je vragen beantwoorden over of een bepaald woord iets over jezelf zegt. Als je die vraag over jezelf moet beantwoorden, dan kun je veel moeilijker die kruisjes onthouden dan als je gewoon vragen over objecten moet beantwoorden in diezelfde tijd. En je ziet ook dat mensen veel meer afgeleid raken en ook veel kleverige gedachten hebben. Dus echt nadenken over zelfevaluatie is een recept voor kleverige gedachten.
Oké. Ik ben ook nog wel benieuwd naar de meditatie. Eigenlijk is de gast van vorige week dat. Hedwig Sekeres heeft een vraag namelijk over meditatie en ze stelt hem zelf.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af of je bij het onderzoeken van die mindfulness en die meditatie, of je daar ook nog een verschil merkt tussen mensen die heel visueel zijn ingesteld en mensen die misschien helemaal niet kunnen visualiseren.
Ja, leuke vraag. Ik denk niet dat er eerder al onderzoek naar is gedaan, maar er is wel onderzoek gedaan naar of er verschillen zijn tussen mensen over welke vorm van meditatie ze prettig vinden. Want er zijn bijvoorbeeld vormen van meditatie waarbij je visualisaties moet doen, waarbij je dingen dus kunt indenken. Dus je kunt je voorstellen dat mensen die visueel ingesteld zijn, die dat veel fijner vinden. Terwijl mensen die misschien meer met woorden bezig zijn, dat die vormen van meditatie waar je misschien mantra's, dus korte woorden of zinnen herhaalt, dat die misschien beter zijn. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar verschillen liggen, maar ik denk niet dat het nog systematisch in kaart is gebracht. Dus goede vraag.
Oké, goede vraag voor de wetenschap dan vooral om nog even naar te kijken. We hebben het al best wel even over dagdromen gehad en over je onderzoek. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk om te begrijpen hoe dat dagdromen werkt?
Omdat het eigenlijk een enorm effect heeft op ons leven. Het is dus veranderingen in dagdromen is ook geassocieerd met veel vormen van psychopathologie. Dus ik noemde al het piekeren, wat een onderdeel is van depressie. Maar ook bij dingen als verslaving, dat mensen constant gedachten hebben over de substantie waaraan ze verslaafd zijn, de alcohol of de drugs en hoe je die kunt bemachtigen. En mensen met schizofrenie die veel minder samenhangende gedachten hebben. Mensen met ADHD die gewoon überhaupt heel veel dagdromen. Nou ja, je ziet dat het in heel veel omstandigheden terugkomt. En tegelijkertijd is het heel lastig te controleren. Dus ongeveer al het andere wat we bestuderen in zo'n cognitieve wetenschap lab is heel controleerbaar. En dit is eigenlijk waarbij de mensen iets doen wat wij niet kunnen controleren als wetenschap. En dat maakt het zo fascinerend. Dus aan de ene kant denk ik dat het heel belangrijk is, omdat het heel veel consequenties heeft voor onze mentale gezondheid. Aan de andere kant is het heel moeilijk te grijpen. En daardoor vind ik het zo interessant.
Precies. Maar er hangt ook wel een beetje een spiritueel zweetje, althans in mijn opzicht altijd, dan zeker aan dingen als meditatie. Wordt jouw onderzoek wel serieus genomen? Of hoe gaat dat?
Ja, nou, ik moet zeggen, daar is heel veel in veranderd. In de afgelopen ik ben nu bijna 13 jaar in Groningen. In die tijd is er enorm veel veranderd. Toen ik begon met meditatieonderzoek zo'n 20 jaar geleden, toen was het echt nog zoiets van, nou, dat moet je niet doen, want dan is het career suicide. En het was ook als je onderzoek deed naar bewustzijn en dat soort dingen. Inmiddels is het natuurlijk bekend dat het heel erg veel heel erg behulpzaam is voor veel mentale aandoeningen. Het wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld depressie, therapie. Dus tegenwoordig wordt onderzoek naar mindfulness en meditatie veel serieuzer genomen. En ik probeer het ook heel erg te benaderen vanuit op een heel mechanistische manier. Dus ik denk heel erg na van, oké, wat doen mensen nou echt als ze die meditatie doen? Dus ik gebruik het niet als een soort black box, als een hele bijzondere staat van geest. Ik denk van, het is iets wat iedereen kan, maar we gebruiken onze geest misschien net op een beetje andere manier dan normaal. Dus daardoor wordt het een veel grijpbaarder iets, denk ik. Mm-hmm.
Maar je bent 13 jaar geleden ben je er toch mee begonnen, ondanks dat het toen misschien nog mensen zeiden, het is career suicide.
Ja, 20 jaar geleden. Ja, zeker weten.
20 jaar geleden zelfs al.
Ja, ja. Maar ik deed zelf al een heel aantal jaar aan meditatie op dat moment. En ik had zoiets van, het is zo cool om daar onderzoek naar te doen. Dus ik wil het gewoon doen. Ik moet het doen. Mm-hmm. Ondanks het feit dat het misschien niet heel verstandig is. Maar daarom is het ook altijd maar één van de lijnen van onderzoek geweest die ik deed. En daarnaast doe ik ook nog meer conventioneel onderzoek. Zodat ik toch ook hoe dan ook serieus genomen kan worden. En dat heeft tot nu toe goed gewerkt.
Dus... Nou, hartstikke mooi. Straks praten we verder met universitair docent aan de rug Marieke van Vught over haar onderzoek naar dagdromen. Maar we gaan eerst naar...
Wetenschapsnieuws.
Opvallend wetenschapsnieuws, want redacteur Mark is in de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Mark, wat viel jou allemaal op?
Nou, ik vind het fijn om met iets leuks te beginnen. Het UMCG is namelijk blij dat er steeds meer vrijwilligers komen. Op dit moment zijn dat er maar liefst 270. En de komende jaren willen ze dat opschroeven naar 350. Dit zijn dan geen vrijwilligers die operaties gaan doen of zo. Dus geen zorgen. Ze gaan namelijk het gesprek aan met patiënten. Als je zelf eens een keer in het ziekenhuis hebt gelegen... weet je misschien dat het soms vrij heftig kan zijn. Want de kwalen kunnen ernstig zijn. En de dokters hebben het zo druk dat er weinig tijd overblijft voor persoonlijk contact. En deze vrijwilligers gaan dan het gesprek zoeken met patiënten, zodat ze zich meer gehoord en gezien voelen. En dat is wel zo gezellig. Belangrijk om te noemen dat het volledig optioneel is. Dus als je niet zo graag hebt dat er een kwebbelkous in je bed staat, kun je ook gewoon nee zeggen. Zowel de vrijwilligers als patiënten zijn tot nu toe in ieder geval erg enthousiast. En als je zelf nou denkt van dat lijkt me leuk, neem dan eens contact op met het UMCG. En wie weet word jij de nieuwste vrijwilliger. We komen al in de Halloween-sfeer met het volgende nieuwsfeitje, want er zijn twee spooky skeletten gevonden onder de Grote Markt. Deze komen waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen, ergens in de 8e eeuw. Rond die periode kwam het christendom naar Nederland. En een van de skeletten lag in een zogeheten boomstamgraf. Dat betekent dat de persoon in een uitgeholde boomstam is begraven. En zoiets vinden we niet vaak in Nederland. Op dit moment wordt er een soort CSI-achtig onderzoek gedaan naar deze skeletten. Want misschien kunnen we wel achterhalen van hoe oud deze personen waren, waar ze vandaan kwamen. En misschien zelfs wel de doodsoorzaak als we bijzondere parasieten in hun botten tegenkomen. Ik ben in ieder geval erg benieuwd. Als we de graven maar goed afdichten met Halloween, want je weet natuurlijk nooit wat er opeens mee kan gebeuren.
Ah, het bleek dat dat onderdeel was van een oud, van het kerkhof, wat je nu nog op een Martini kerkhof had?
Volgens mij wel inderdaad. Volgens mij was het echt inderdaad onderdeel van dat kerkhof wat bij die kerk hoorde. Dus heel bijzonder.
Ja, precies. Dus niet dat je denkt dat er zomaar ineens skeletten opduiken.
Nee. Ze hoorden daar ook te liggen inderdaad. Ja, dus ze lagen op een goede plek. Dan, zelf als tekenaar en wetenschapscommunicator... vind ik het natuurlijk altijd leuk om te zien... wanneer kunst en wetenschap elkaar kruisen. Want de Groningse kunstenaar Maria Koik... werkt samen met een Zweeds gezondheidsbedrijf... aan een kunstproject om te laten zien... hoeveel ziekenhuisafval bespaard kan worden. Hun bedrijf bespaart met een nieuwe oplossing tot 90% van hun afval. Ze verpakken nu namelijk niet meer al hun gaasjes en schortjes apart. En dat scheelt een hoop plastic. De aanleiding voor het project is alweer een paar jaar terug. Koik onderging in 2019 een volledige borstamputatie na de diagnose borstkanker. En was geschokt over de hoeveelheid afval die daarmee gepaard ging. Ze maakte toen een kunstwerk om aandacht te vragen voor dit probleem. En nu in samenwerking met dit Zweedse gezondheidsbedrijf heeft ze dit kunstwerk nog eens gemaakt. Maar nu met minder afval om het verschil te laten zien. Nog een ander leuk weetje, de video waarin je het kunstwerk kunt zien... werd opgenomen door haar dochter in het Martini Plaza. Komende zaterdag, 28 oktober alweer... is alweer de 19e editie van de Nacht van de Nacht. Niet alleen gaan we die avond over op de wintertijd... dus niet vergeten om de klok terug te zetten... maar er zijn ook allerlei evenementen georganiseerd. En die hebben allemaal te maken met sterrenkunde. Honderden bedrijven en gemeenten doven namelijk hun lichten... van gebouwen en reclameverlichting... waardoor je nog beter de sterrenhemel kan zien. Dit jaar wordt het extra speciaal... omdat het ook de 15e verjaardag is van de Blauw Sterrenwacht. En er is die avond een gedeeltelijke maansverduistering. Vanaf 7 uur 's avonds is er van alles te doen... in de Bernoulliborg op het Serneke-terrein... zoals lezingen, een kinderquiz en een leuke rondleiding in de sterrenwacht zelf. Dus als je sterren wilt zien, kijk je op rug.nl/sciencelinks.
Dankjewel, Mark.
Oog op wetenschap.
In de studio is universitair docent cognitief modelleren Marieke van Vught. En zij ontwierp een computermodel van de hersenen om te zien hoe dagdromen werkt. Ja, Marieke, waarom gebruik je eigenlijk een computermodel en geen echte mensen?
Nou, we kijken sowieso natuurlijk ook naar echte mensen. En dan verzamelen we data in echte mensen. Ja, zoals we eerder vandaag zeiden... Van, dan vinden we dat mensen ongeveer 40% van de tijd dagdromen. Maar het probleem is, van je kunt mensen niet heel lang in je lab houden. Vaak na een uurtje dan zijn mensen er wel weer klaar mee.
En naar huis.
Precies, en je moet ze ook betalen. Dus ik bedoel, dat kan je niet oneindig doen. Dus wat... wij dan ook doen, is computermodellen maken... waarin we dan kleine dingetjes aan de taak kunnen veranderen. We kunnen misschien de taak net iets langzamer maken... of iets sneller maken. En dan kunnen we simuleren van wat er zou gebeuren in die omstandigheden. Dan hoeven we niet alles op mensen te testen. Natuurlijk valideren we ons model in eerste instantie aan de echte mensen. Maar dan kunnen we daarna dat bekijken in andere omstandigheden. En ook gaan we ervan uit dat pas als je iets echt kunt bouwen, dan begrijp je het pas echt. Dus dat is een andere reden om te modelleren.
Oké, dus als je het na kunt maken, dan begrijp je echt hoe het,
werkt.
Hoe het werkt. Ja. Ja. Hoe ziet zo'n computermodel eruit? Kun je dat een beetje omschrijven?
Ja, het is gewoon eigenlijk allemaal lijnen van computercode. Dus we hebben een zogeheten cognitieve architectuur. En dat is een soort van programmeertaal van cognitie. Het heeft gesimuleerde ogen, het heeft gesimuleerde oren.
Allemaal regeltjes tekst die aangeven wat ogen doen. Of wat,
ja, precies. En hoe lang het duurt om je ogen van de linker naar de rechterkant van het scherm te bewegen. En dat soort dingen. En ook van hoe lang het duurt om een knopje in te drukken. En ook hoe snel je dingen vergeet. Al dat soort dingen zitten daarin geïntegreerd. En dan kun je die computertaal, als het ware, laten interacteren. Of eenzelfde taak laten doen als een mens. En dan kun je kijken van hoe kun je dat model dan in elkaar zetten, zodat je ook dezelfde resultaten krijgt als de mens. Dat de computer even snel is en even vaak het goede of het verkeerde antwoord geeft. Dus dat is in het algemeen van hoe je zo'n model maakt.
Mm-hmm. Dat klinkt al best wel gecompliceerd. Of best wel. Nou ja, als het er zoveel verschillende inputs al kunnen zijn. Ja. Van de ogen, van de oren. Van de...
Ja, maar ja, je hebt natuurlijk wel goede ideeën over hoe mensen dat doen. En er zijn al heel veel van die computermodellen van cognitie. En alle taken zijn eigenlijk een beetje hetzelfde soort. Dus ik bedoel, je laat mensen stimuli zien, dan moeten ze daar iets mee doen, dan moeten ze een beslissing nemen, dan moeten ze een knopje indrukken. Mm-hmm. Dus je kunt dat heel erg baseren ook op eerdere taken. En waar mensen al modellen van hebben gemaakt. En dan op basis daarvan dan kom je al heel goed in de buurt.
Zitten daar dan ook een soort omwegen en gedachtenkronkels en dat soort dingen in het systeem verwerkt op een of andere manier?
Nou ja, dat is dus de grote uitdaging. Want tot nu toe zijn de meeste computermodellen van cognitieve taken, dus bijvoorbeeld collega's van mij werken aan hoe je het nou doet als je twee verschillende taken tegelijk moet doen. Waar dat in de soep loopt en waar het goed gaat. Hoe snel je dingen vergeet. Dat soort dingen. Die gaan er allemaal van uit dat mensen eigenlijk de 100% van de tijd die taak aan het doen zijn. Maar ik heb je net verteld dat ze eigenlijk maar 40% van de tijd. Dat ze 40% van de tijd ook met andere dingen bezig zijn. Dus het grappige is, dat moet je dan aan in de computer zelf zetten van dat die afgeleid raakt. Want het verschil tussen computers en mensen is dus dat computers in principe nooit afgeleid raken. De mensen wel. En dat is ook wat ons mens maakt. Maar je moet het dan wel implementeren. Dus wij hebben dan een apart model gemaakt die af en toe afgeleid raakt. En die is constant in competitie met het model wat de taak doet. En de logica hier is dat wij als mensen dat natuurlijk eigenlijk ook hebben. Je zou kunnen zeggen, we hebben een deel van onze taak is dat we hier zitten in dit gesprek voeren. Maar we hebben ook nog de taak van ons leven wat zich daarbuiten afspeelt. En die af en toe daartussenin komt van wat gaan we hierna doen? Hoe kom ik straks thuis? Wat moet ik morgen doen? Al dat soort dingen. Dus het is eigenlijk best logisch dat we dat constant aan het integreren zijn. En ook dat als je iets heel saais moet doen, dan is het ook best logisch om en best wel een goed idee om alvast bezig te gaan met andere taken die wat waar je nog over na moet denken, zodat je een beetje kunt multitasken, zeg maar.
Ja, dat vind ik ook zeker interessant. Dat je dat noemt, van dat je ook echt dat in het model stopt. Van dat je dus soms afgeleid raakt als robot zelfs.
Ja.
In zo'n geval. En wat ik me ook afvraag is, omdat tussen mensen zit ook zoveel variatie. Want de een raakt sneller afgeleid dan de andere. De een, zijn hersenen gaan misschien nog veel sneller dan de ander. Dat je zo vaak over dingen nadenkt. Van, hou je er ook rekening mee? Zet je daar bijvoorbeeld een bepaalde marge of zoiets in? Van hoe gaat het in zijn werk?
Ja, nou in het algemeen wat we tot nu toe hebben gedaan is, we maken een model een beetje van het gemiddelde. En we hebben ook verschillende versies gemaakt van het model van, dit is een model van gezonde mensen en dit is een model van mensen die piekeren. Dus dan nemen we twee soorten gemiddelden. Want voor ieder individu maken, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar het zou wel kunnen en dat hoop ik ook zeker ergens in de toekomst nog te doen. Maar dan moeten we wel goede manieren hebben om die individuele verschillen te karakteriseren. Maar wat ik ook nog even wilde zeggen van gerelateerd aan het idee van dat een dagdromen best nuttig is. Als je nou kijkt naar nieuwe algoritmes in de kunstmatige intelligentie, dan zie je dat die ook iets doen als een beetje dagdromen. Dat hebben ze er ook in geïntegreerd. Dat het namelijk recente ervaringen, dat die opnieuw afgespeeld worden en gerecombineerd. En dat maakt die algoritmen eigenlijk veel beter om nieuwe dingen te leren. Zonder dat kunnen algoritmes heel moeilijk nieuwe dingen leren. Maar zo kunnen ze dat wel. Dus dagdromen is niet alleen voor mensen nuttig, maar zelfs als je het in een computer integreert, is dat eigenlijk best wel nuttig voor de computer.
Ja, gaaf. Ja. En kun je zo'n model bijvoorbeeld ook gebruiken om behandelingen te testen?
Ja, dus dat is een van de dingen die ik nog niet heb gedaan, maar ik heb er wel subsidies over geschreven. Dus hopelijk kan ik het nog een keertje doen in de toekomst. Maar we hebben wel modellen gemaakt van bijvoorbeeld het effect van meditatie op aandacht. Wat we dan in principe doen is we nemen zo'n computermodel en we laten het computermodel mediteren en daardoor, wat hij in deze versie van meditatie vooral doet, is hij constant checkt hij eigenlijk waar de aandacht is. En je kunt je voorstellen dat als zo'n proces, als je dat vaker oefent, dan wordt het sterker. Net zoals een spier die je vaker oefent, die wordt sterker. Wat we dan vonden was dat hij, als hij daarna een simpele taak ging doen, dat hij ook vaker ging checken of hij afgeleid was of niet, en daardoor minder afgeleid raakte en beter werd op de taak. Nou kun je je ook voorstellen dat je bij andere vormen van therapieën die worden gebruikt, bijvoorbeeld tegen het piekeren, dat je die ook in zo'n computermodel zou kunnen integreren. En dat je dan de effecten van die verschillende therapieën op aandacht en geheugen en dat soort dingen zou kunnen testen. Dus dat lijkt ons wel heel cool om een soort virtuele simulatie te maken van verschillende therapiemogelijkheden, ja. En dan daarmee te kunnen bepalen van voor welke persoon zou wat voor therapie het beste zijn.
Ja, we gaan even naar iets heel anders. Dit is namelijk een fragment van een balletstuk, Giselle. En dat is geen toeval, want jij bent ook balletdanser. En je doet onderzoek naar hoe dans ons denken kan beïnvloeden. En dit is je favoriete stuk, begreep ik. Waar gaat dit stuk over?
Ja, dat is inderdaad mijn favoriete ballet. Dit gaat over een boerenmeisje die een prins tegenkomt, maar ze weet niet dat het een prins is. Ze worden verliefd op elkaar. En dan op een gegeven moment ontdekt ze dat het een prins is. En dat betekent dat ze in die tijd natuurlijk niet met elkaar kunnen trouwen. Dus dan wordt ze gek en sterft ze.
Ja,
de tweede helft van het ballet wordt ze een geest. En wordt een van de geesten van vrouwen die gestorven zijn voordat ze getrouwd zijn. En die geesten die nemen wraak op mannen. Dus het past heel erg goed in deze tijd van Halloween, wat we al net hoorden.
Ja.
En die geesten die zwerven 's nachts door het bos. En als ze een man tegenkomen, dan laten ze die net zo lang dansen tot hij doodgaat. Dus je raadt het al, de prins komt 's nachts in het bos. Moet bijna ook dood gedanst worden, maar Giselle beschermt hem toch nog en de liefde die zegeviert aan het einde. Dus het is in die zin wel een positief ballet. Ja.
Het loopt toch goed af. Ik vraag dit, want jij doet ook onderzoek naar dansen, de invloed van dansen op ons denken. Waarom verwacht je eigenlijk dat daar een link tussen zit?
Ja, ik vind het heel interessant omdat ik dat zelf ook merk. Dus als ik zelf, als ik allemaal emoties heb, als ik ergens mee zit, dan gebruik ik dans om met die emoties, om die een beetje te verwerken. En dan voel ik me vaak stukken beter. Dus beweging kan een hele belangrijke manier zijn om ons denken te veranderen. Ik denk ook, we weten zelfs dat voordat de gedachten echt gedachten worden die gerapporteerd zijn, zwerven ze ergens in ons onderbewuste rond. En je kunt je dus voorstellen dat we in ons lichaam die ook kunnen voelen. We hebben ook die uitspraak, we hebben de uitdrukking van ik voel het in mijn buik, zeg maar, of een gut feeling in het Engels. Maar er is nog vrij weinig onderzoek naar van hoe dat nou precies werkt. Wat is nou de relatie tussen ons lichaam en onze gedachten? Het is heel bizar eigenlijk dat we onze hersenen zijn deel van ons lichaam, maar vaak praten we erover alsof het een apart onderdeel is. En dan doen we onderzoek naar het brein, maar de rest van het lichaam, dat hangt er maar een beetje bij. Dus ja. Ik vind het wel heel interessant hoe die interactie nou is tussen dat lichaam, waarvan ik in mijn eigen ervaring merk dat het best wel een effect heeft op mijn gedachten. Ik bedoel, je ziet, je hebt misschien ook zelf wel die ervaring gehad dat als je een beetje ineengedoken zit, dat je gedachten best wel anders zijn dan als je heel rechtop zit. Dus alleen zoiets simpels al kan best wel een effect hebben.
Ja, ik kan me ook wel oefeningen herinneren. Ik heb een tijdje cabaretcursus gedaan en daar werd daar wel mee gespeeld. Dus dat was wel leuk. Jij bent zelf dus ook danser, je zei het al. Ik krijg de indruk dat je je eigen dans ook niet helemaal gescheiden kunt houden van je onderzoek. Hoe gaat dat?
Ja, nee, en ik probeer het ook niet gescheiden te houden. Ik vind het juist leuk als ik die ervaring die ik dan heb via de dans, als ik die dan ook in mijn onderzoek kan brengen. Aan de ene kant dus door na te denken over wat is nou het effect van het lichaam op onze gedachten. En aan de andere kant om dus het lichaam te gebruiken om die gedachten te beïnvloeden. Dus ik vertelde net al een beetje over de contemplatieve dans. Dat is een onderdeel van een project waarbij ik betrokken ben. Een samenwerkingsproject tussen verschillende Europese universiteiten, waarin we eigenlijk, het heet Embodied Critical Thinking. En daarin kijken we dus naar hoe we eigenlijk de oorsprong van onze gedachten kunnen vinden in ons lichaam met behulp van meditatie, met behulp van dans, met behulp van een techniek uit de filosofie die heet Thinking at the Edge. Techniek ook uit de filosofie die heet microfenomenologie, waarbij je ook heel erg in gaat op die ervaring. Dus ja, dat soort dingen, daar ben ik dan ook mee bezig. En het is heel leuk dat de dans daar dan ook weer terugkomt.
Ja. Ja, grappig dat het zo overlapt. We praten straks nog verder over je onderzoek. En we gaan het hebben over de Tibetaanse monniken in India, onder andere, waar je naar keek. Maar eerst. It's just the sound, the science. Soms hoor je een stukje uit een songtekst waarvan je denkt, waar gaat dit over? Of zelfs, dat kan wetenschappelijk gezien toch helemaal niet. In de Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. En in deze uitzending bespreekt redacteur Mark temperatuur naar aanleiding van het liedje Hot and Cold.
Ja, hartstikke leuk nummer van Katy Perry uit 2008. Ik denk dat het nog steeds een van haar meest bekende liedjes is. Misschien ken je het van de radio, maar nog eerder was het nummer te horen in uitbreidingspakket van The Sims 2. Die kwam namelijk een paar dagen eerder uit dan het album waar het nummer in zat. Dus technisch gezien ging het hier om een digitale première. Door al die tegenstellingen in die het refrein worden genoemd, voel je al snel aan waar het nummer over gaat. Perry zingt over een relatie met iemand die zo wisselvallig is als wat. De ene keer is hij aardig, andere keer is hij gemeen, soms wil hij meedoen, soms heeft hij nergens zin in. Kortom, die persoon is een beetje een raadsel. Net als het weer. Je hebt vast wel gemerkt dat het herfst is geworden. En het wordt alweer een stuk kouder in Nederland. Zelf maak ik me dan wat zorgen over de gasprijs en zo. Maar goed, we gaan het zien. Wie weet is dit dan eindelijk het jaar waarin we weer een Elfstedentocht kunnen houden. Dat heet en koud in het refrein van het liedje toch. Dat zette mij aan het denken. Want iedereen voelt de temperatuur net weer iets anders. Zelfs als de thermometer buiten één temperatuur aangeeft, heb je nog de gevoelstemperatuur die een rol speelt. Hoe voelen wij eigenlijk warmte en kou? En waarom vindt de een koud weer prima, terwijl de ander bijna levend bevriest? Nou, we nemen temperatuur waar door speciale zenuwcellen die in een van de buitenste lagen van onze huid zitten. Die sturen signaaltjes door naar onze hersenen die dat weer vertalen in een gevoel van warmte of kou. We maken ook onze eigen warmte als een soort mini-kolencentrale, maar dan eentje die bijvoorbeeld op boerenkool loopt. Door allerlei biologische processen die in ons lichaam plaatsvinden, zoals het verbranden van voedingsstoffen uit ons eten, komt warmte vrij. En zo houden we onze lichaamstemperatuur op peil. Als we een koud voorwerp aanraken, bijvoorbeeld iets van metaal, dan wordt die warmte weggeleid van ons lichaam. En zo werkt het ook met koude lucht. Als je op een mooie winternacht naar buiten gaat en lekker in je zwembroek in een sneeuwstorm gaat staan, dan raak je al snel je lichaamswarmte kwijt. Dus daarom is er een verschil tussen gevoelstemperatuur en de echte temperatuur die je thermometer meet. Want een meetinstrument heeft geen eigen interne kachel die hem warm houdt en raakt ook geen eigen warmte kwijt door de wind. Hij meet gewoon alleen wat buiten die temperatuur is. Andersom werkt het ook. Als de luchtvochtigheid hoog is, kunnen we juist moeilijk van onze lichaamswarmte afkomen. En normaal doen we dat door te zweten, waarna het vocht verdampt. Maar als er al veel water in de lucht zit, dan raken we al het stinkende vocht maar moeilijk kwijt. En daardoor voelt het alsof het nog weer extra warm is op zo'n dag. Hoe kan het dan dat we niet allemaal dezelfde temperatuur voelen? Dat heeft te maken met hoe onze lichamen in elkaar zitten. Iedereen ziet er aan de buitenkant anders uit. En zo werkt het ook een beetje aan de binnenkant. Neem bijvoorbeeld onze bloedvaten. Het zou jammer zijn als we het zo warm kregen dat ons bloed spontaan begon te koken. Dus daar heeft ons lichaam iets op bedacht. Als we het te warm krijgen, sturen je hersenen een signaaltje om je bloedvaten wijder te maken. En daardoor komt meer van je bloed aan de oppervlakte van je huid en kan het gemakkelijker zijn warmte kwijtraken. Er zijn ook factoren zoals je genen of stress of hoeveel koffie je drinkt of hoeveel bier je hebt gezopen. Alles wat maar invloed kan hebben op je bloedsomloop kan er ook voor zorgen dat je gemakkelijker of juist lastiger jouw warmte kwijt kan raken of vast kan houden. En lichaamsbouw speelt hier ook nog een rol bij. Als je minder spieren hebt en meer vet, dan hou je de warmte juist nog gemakkelijker vast. Nu hebben we het vooral over bloedvaten en de huid gehad, maar slimme luisteraars viel het misschien ook wel op dat ik vrij weinig over de hersenen heb gekletst. Maar die zijn wel belangrijk, want zij krijgen immers dat signaaltje van de zenuwcellen in je huid. En hier kunnen dan ook afwijkingen ontstaan. Bij depressie of isolatie maakt je lichaam soms minder van bepaalde regulatiestofjes aan, waardoor minder processen gebeuren in je lichaam die voor warmte zorgen, waardoor je een temperatuur soms kouder of warmer kan voelen dan normaal. Of je nou gevoelig bent voor temperatuurwisselingen of niet, ik hoop dat je deze herfst lekker warm bij de kachel kan gaan zitten. Want zelfs als ons lichaam zich niet altijd even goed kan opwarmen, hebben we altijd nog de cv-ketel en de warme sjaal. En chocolademelk. En een deken. En koffie en thee en een open hart en een sjaal.
Wij luisteren naar een soort ruzie op de achtergrond, denk ik. Het is het verkeerde muziekje. It's just the sun. En die ook. Ik weet niet waar ik zit.
Driemaal scheepsrecht.
Ik zit op de verkeerde knop
yes,
te drukken.
Dit moet er zijn.
Oog op wetenschap.
Ja.
In de studio is universitair docent Marieke van Vught. Zij onderzoekt hoe dagdromen en mediteren werkt. Marieke, voor een deel van je onderzoek ging je langs bij Tibetaanse monniken. Je hoorde ze net al even op de achtergrond. Het was geen burenruzie, het waren de Tibetaanse monniken. Die een heel bijzondere meditatievorm hebben. Namelijk een monistiek debat. En we gaan toch weer even naar die burenruzie luisteren. Ja, ik versta dit niet, maar het gaat er wel vrij gepassioneerd aan toe, volgens mij. Wat horen we hier, Marieke?
Ja, nee, dat idee had ik ook toen ik voor het eerst Tibetaanse monniken met elkaar zag debatteren. Wat zij hier aan het doen zijn, is samen uit te vogelen van wat consistent is met een bepaalde positie. Want als je er goed over nadenkt, zijn veel van onze ideeën eigenlijk vrij inconsistent. En vanuit een heel boeddhistisch perspectief, een van de dingen waar ze bijvoorbeeld over nadenken is, we hebben vaak het idee dat dingen als deze studio best wel permanent zijn. Ik bedoel, die computers die zien er best wel stevig uit. Maar als je er goed over nadenkt, over 100 jaar, dan zijn ze er waarschijnlijk niet meer. Mm-hmm. Dus wat gebeurt daar? Waarom zien wij de wereld als heel permanent? Terwijl als je er goed over nadenkt, dan is die best wel vergankelijk. Nou ja, dat soort dingen, daar zijn ze mee bezig. En het grappige is, door die methode is best wel speels eigenlijk, die debatmethode. Waarbij je als het ware probeert ervoor te zorgen dat de ander zichzelf tegenspreekt. En dat wil zeggen dat hij dus twee tegenovergestelde posities accepteert. En ja, het is dus eigenlijk een soort spelletje, maar het gaat wel over heel serieuze zaken. En je kunt het eigenlijk op alles toepassen. Dus ik had ook een keer dat er een super gepassioneerd debat was en later vroeg ik van ja, waar gaat het over? En dat ging dan over een soort grammatica-issue. Dus ik had zoiets van, als mijn studenten zo enthousiast worden over ik zeg maar wat statistische toetsen of zo, dat zou ik fantastisch vinden. Dus het is best heel interessant hoe je met zo'n methode dus ook hele saaie dingen heel interessant kunt maken.
Mm-hmm. En ik hoorde af en toe een klap. Die hoor ik wel vaker als ik wat meer filmpjes bekijk van monistiek debat.
Klopt.
Waarom is dat?
Ja, dus hoe dit werkt is dat er staat één monnik die staat. En dat is de monnik die probeert om de andere monnik ertoe te verleiden om twee tegenovergestelde posities te accepteren. Dus er is ook een monnik die zit. En die mag eigenlijk alleen maar hele beperkte set van antwoorden geven. Dus de monnik die staat, die zegt steeds, geeft hij een soort van een positie, een stelling. Die zegt bijvoorbeeld, neem nou het onderwerp een appel. Een appel is rood. En dan klapt hij om aan te geven van, oh, dit is de stelling. En nu mag jij antwoord geven. En dan de monnik die zit, die mag dan zeggen ja. Of ik accepteer het. Of nee, waarom? Nou ja, dus het is een heel specifiek stramien waarmee ze redeneren. En je kunt je dus voorstellen dat als dan iemand geaccepteerd heeft dat een appel rood is, dan kun je wel andere voorbeelden vinden van appels die groen zijn. En dan kan iemand dus. En dan zeg je ook van ja, kleuren rood en groen, die zijn niet allebei complementaire kleuren, maar het is wel een mengsel van geel en blauw en nee, enzovoort. Zoiets.
Okay. Dus op een gegeven moment dan raak je erin verstrikt of kom je eigen fouten tegen. Hoe vaak doen monniken dit?
Nou, de monniken in het klooster waarmee ik samenwerk, het Sarah Jay klooster in Zuid-India, die doen dat ergens tussen de 2 en 5 uur per dag. Er zijn, dat is niet zo dat ze dat doen in alle kloosters. Dit is een van de kloosters die daar echt in specialiseert. Sommige kloosters die doen het ook maar 1 uur per dag, maar alsnog best wel een behoorlijke tijdsinvestering.
En waarom investeren ze er zoveel tijd in? Ik bedoel, het is leuk om logisch te kunnen redeneren, belangrijk. Maar wat dat naar buiten toe, wat dat ergens voor gebruikt?
Of ja, nee, het is eigenlijk een manier om de boeddhistische filosofie echt te begrijpen. Want je kunt wel allemaal leuke filosofische boeken lezen, maar als je er niet over debatteert, dan is het toch moeilijk om het echt goed te begrijpen. En om de nuances van verschillende filosofische posities te zien, is het best wel nuttig om dan te kijken van, nou, de ene die neemt die positie aan en die andere die probeert daar inconsistenties in te vinden. Dus dat is eigenlijk het doel. En uiteindelijk zijn, volgens de boeddhistische filosofie, eindig je bijna altijd wel in zo'n paradox waarin je ziet dat, alhoewel, als je er goed over nadenkt, denk, lijkt die wereld heel permanent, maar als en zo reageren we ook op de wereld, doen we alsof hij permanent is en toch is hij impermanent en op dezelfde manier, we doen wel alsof wij helemaal gescheiden van elkaar zijn, maar als je er goed over nadenkt, dan ademen we uiteindelijk dezelfde moleculen in en dan is die scheiding tussen mijzelf en die ander is veel minder duidelijk dan die wel lijkt. Dus door dat echt te debatteren, wordt het veel meer een soort belichaamde kennis.
Je probeert echt het wereldbeeld te vormen of te begrijpen of te veranderen.
En niet op een oppervlakkig niveau, niet alleen maar door het te lezen, maar door het echt, echt te bediscussiëren en van alle kanten te bekijken.
Ja. Hoe ben je met die monniken in contact gekomen?
Nou ja, ik deed dus onderzoek naar meditatie en op een gegeven moment kreeg ik de vraag van, wil je niet naar India komen om Tibetaanse monniken over de wetenschap van meditatie les te geven? Ik dacht, nou leuk, ik kom wel. En daar zag ik dus die monniken debatteren en samen met een paar collega's die daar ook waren, dachten we van ja, dit is heel grappig. Normaal denken we altijd dat Tibetaanse monniken stil in een grot ergens zitten te mediteren, maar dat doen ze eigenlijk helemaal niet. Ze doen dit. Waarom doen ze dat dan? Wat gebeurt er dan? Toen wisten we dus nog helemaal niet wat ze aan het doen waren. Het duurde echt een paar jaar voordat we langzamerhand voldoende contact hadden opgebouwd en begrepen hadden wat ze nou aan het doen zijn. En toen hebben we ook EEG-metingen gedaan.
Hersenactiviteitmetingen?
Ja, precies. De metingen van de hoeveelheid elektrische activiteit in verschillende delen van de hersenen. We hebben ook studies gedaan naar hun emoties en cognitieve gedragstaken. Dus ja, daar zijn we nog steeds mee bezig, 7 jaar later.
Mm-hmm. En blijken daar al verschillen te zijn opgedoken tussen hun en wij Westerlingen?
Nou, we hebben nog niet heel veel onderzoek gedaan die ze echt vergelijkt. Want je komt heel snel in allemaal enorme valkuilen van culturele verschillen in wat voor onderwijs je hebt gehad, bijvoorbeeld. Want ons onderwijssysteem is natuurlijk heel anders dan het Tibetaanse systeem, waarbij ze teksten uit hun hoofd leren en dat vervolgens gaan debatteren op die manier die ik net heb beschreven. Terwijl wij heel erg, eigenlijk nooit iets uit ons hoofd leren en veel meer focussen op globaal ideeën aan elkaar knopen en niet zozeer de diepte ingaan als zij gaan. Dus je kunt je ook voorstellen dat leidt dan weer tot verschillen in cognitie die misschien niet zo heel veel zeggen over verschillen tussen die trainingen, maar gewoon het soort onderwijs wat je hebt gehad. En dan ook nog verschillen tussen de culturen in over hoe je over emoties praat bijvoorbeeld. Dus ja, dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld om daar echt conclusies over te trekken.
Mm-hmm. Levert het voor je hersenen iets op om aan monastiek debat te doen?
Nou, daar hebben we wel de eerste studie over gepubliceerd. We keken naar een gebied dat is een beetje aan de voorkant van je hersenen. Daar zijn bepaalde hersengolven, die heten theta-golven. En je ziet dat als mensen een vorm van meditatie doen waarbij ze echt heel erg hun aandacht sterk op iets richten, dat dan die activiteit omhoog gaat. En we zagen dat eigenlijk ook tijdens dat monastieke debat, en dat de monniken die meer ervaren waren, dat hun frontale theta-golven meer omhoog gingen dan die van minder ervaren monniken, of ook kinderen die probeerden om datzelfde debat, dezelfde debatvorm te leren. Want leuk feitje, kleine Tibetaanse kinderen in Tibetaanse scholen, die leren deze vorm van debat ook. En dat gebruiken ze dan bijvoorbeeld om de periodieke tafel te begrijpen of dat soort dingen.
Ah, oké. Okay. Bijzonder. Heb je zelf ook al een beetje monastiek debat geoefend?
Ja, ik heb dus wat van die van dat debat geleerd van Westerse Tibetaanse monniken. En daar zijn we ook tijdens de pandemie begonnen met een online winterschool in die vorm van debat voor in het Engels, dus voor iedereen. En nu organiseren we het alweer voor het tweede jaar in India. Dus ja, dat heb ik zelf ook een beetje geoefend.
Marieke van Vught, universiteitsdocent en onderzoeker van het hoe en waarom achter dagdromen en mediteren. Bedankt voor je komst. In de volgende uitzending, over 2 weken, is bioloog Jeroen Onrust de gast. En hij doet onderzoek naar het belang van regenwormen voor onder andere de bodem. Het is nog de beurt aan jou om een vraag te stellen. Welke vraag heb jij voor Jeroen, Marieke?
Nou, ik vind het heel interessant onderzoek. Ik denk zelf nooit zo na over die regenwormen. Dus ik ben wel benieuwd, wat is nou het meest verrassende feitje wat je hebt geleerd over regenwormen in jouw onderzoek? Want het zijn van die onderbelichte beestjes in onze wereld.
Nou, die vraag gaan wij over 2 weken aan Jeroen stellen.
Oog op wetenschap.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je zoals gezegd over 2 weken weer. Ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap terug te luisteren op Spotify. En we zijn heel benieuwd wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het even weten via Instagram of Facebook. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over 2 weken.